Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Bloemendaal uit Friese Palen voor zal gaan. Het is vandaag voorbereiding heilig avondmaal. Ook welkom aan de gasten onder ons en hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is A.J. Wening. De collecte is voor de eigen kerk. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar broeder Couperus, die nog in de Marrewijk vertoeft, op kamer 24. Vervolgens als groet van de gemeente gaan de bloemetjes naar Marten Hiepma en onze organist. De geplande barbecue wordt niet zoals eerder is vermeld op 15 juni gehouden, maar is verschoven naar 29 juni, 14 dagen later dus. Achterin de zaal ligt een lijst waarop je zich kunt aanmelden. Volgende week zondag is er dienst om 10 uur, waarin dominee Seidsma van Oeveren uit Kampen hoopt voor te gaan. We hopen dan met elkaar het heilig avondmaal te vieren. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 99, de versen 1 en 4.
We zongen het nu al over Abraham, die zal ook in de verkondiging een rol spelen waar het gaat om de drie-eenheid van de Heere God. En het thema daarvan is God is groot en naar aanleiding daarvan ook dit intochtslied, deze intochtspsalm die we in verbondenheid met Gods volk Israël gezongen hebben. Laat ons nu in stilte met de Heere God spreken en na de christelijke groet zingen we dan het Klein Gloria. Laat ons bidden. Heere God, onze hulp is uw aanwezigheid hier, uw naam. En u bent een machtige hulp, want u bent degene die hemel en aarde met al het leven erop en erin gemaakt heeft. En u laat alles en iedereen niet los, niet alleen. Want u blijft trouw, tot in eeuwigheid. Amen. Gasten, luisteraars, gemeente, wees gegroet. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de betrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de heerser over de vorsten van de aarde.
I'll sing the melody.
dan horen we nu Gods gebod. Ook dat klonk al aan in de intochtspsalm. We horen leefregels van God. En die leefregels die willen ons, de Heilige Geest wil ze gebruiken om te maken dat wij volgens Gods wil leven. Maar de Heilige Geest wil ze ook gebruiken om ons een spiegel voor te houden. En we horen vanochtend de 10 geboden zoals God die aan zijn volk heeft gegeven, waartoe ook wij mogen behoren als christenen. Gods leefregels uit Deuteronomium 5, de versen 6 tot en met 21. En daarna zingen we de coupletten 4 en 6 van Psalm 25. Psalm 25, 4 en 6 naar de leefregels uit Deuteronomium 5. De Heere God die sprak en die spreekt nog steeds ook tot ons. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit de slavenhuis heeft geleid. Voor ons is dat uit de slavernij van de zonde. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die me haten, maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag, de rustdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten, zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin. Nog op zijn rund, nog op zijn ezel. Nog op iets wat van uw naaste is. En ja, nu hebben we dit gehoord. Gods woord. En dat houdt ons een spiegel voor. En daarom gaan we nu bidden. En na de genadeverkondiging de psalm zingen. Laat ons bidden. Vader in hemel, dank u wel dat we bij u mogen schuilen. Dat u ons in uw nabijheid wilt ontvangen. En dat u ons wilt beschermen. Dat u recht spreekt. En het onrecht wat wordt gedaan eens recht gaat zetten. Ook het onrecht wat ons is aangedaan. Dank u wel dat u zo bent, Heere God. Dat u ons zo troost geeft. Dat u leefregels geeft. Dat we niet hoeven te gissen wat uw wil is. Dat we niet bang hoeven te zijn zo in onkunde, omdat we niet weten wat u wilt. Nee, u zegt het in uw woord. En we danken u ook dat we in uw Zoon Jezus Christus een voorbeeld hebben voor hoe een leven met u behoort te zijn. Hij heeft uw wil volkomen vervuld. Hij is nooit tegen uw wet en wil ingegaan, Vader in de hemel. U geeft ons zo een handleiding voor het leven. Maar ja, als we dat zo horen, die leefregels, en als we het leven van uw Zoon, als we dat zien, dan is het alsof we in een spiegel kijken, alsof we zien dat we niet voldoen aan uw wil, want zo is het namelijk, Heere God. Het kan soms bijvoorbeeld moeilijk zijn om respect te hebben voor de eigen ouders. Omdat ze dingen zeggen of doen waarmee we het helemaal niet eens zijn. En dan kan het gebeuren dat we niet op een goede manier met onze ouders omgaan. Vergeef het ons als wij onze ouders niet respectvol hebben behandeld. En Heer God, we mogen bij u schuilen in u, en in uw huis komen. Op de rustdag. Maar soms willen we het liefst ook op onze vrije dag doorgaan met werken. Omdat er nog zoveel te doen is. Wees ons genadig als we niet de rust hebben genomen die u ons biedt, die u ons gunt. En het kan ook, het gebeurt ook soms dat wij denken wij stelen niet. We zijn eerlijke mensen. Terwijl we misschien wat betreft het betalen van belasting niet altijd heel eerlijk zijn. En daarmee ook de staat bestelen. Neem dat onrecht weg als het tussen u en ons instaat. Almachtige Vader, vergeef ons onze schuld, onze zonde. Reinig ons van alles wat tussen u en ons en tussen ons onder elkaar instaat. En maak zo dat we hier op een uw welgevallige manier bij elkaar en bij u kunnen zijn. Dat dank en bidden we u alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Gasten, luister als gemeente. Als wij dat zo oprecht bidden, als we dat echt menen, dan mag je weten dat de Heere God, dat hij jou vergeeft, dat hij u vergeeft. En door de profeet Jesaja tot je spreekt, al zouden de bergen wijken en de heuvelen wankelen, mijn liefde, die zal niet van je wijken. Amen. Dan danken we de Heere God voor zijn genade en vragen hem om hulp bij het horen en begrijpen van zijn woord. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, dank u wel voor alles wat u voor ons hebt gedaan en wat u nog steeds doet. Dank u wel dat u ons als een knecht hebt gediend, terwijl u koning bent, koning van het heelal. Dank u wel dat u uw leven voor ons hebt afgelegd. Dank u wel dat u vrijwillig ervoor hebt gekozen om uzelf door ons mensen te laten mishandelen en vermoorden. En dat u ons dat zelfs op dat moment al hebt vergeven toen u werd mishandeld. Toen bad u al voor ons mensen, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het gaat boven ons denken en voelen uit wat u voor ons hebt gedaan, Heer Jezus. We kunnen u daarvoor nooit genoeg danken en nooit genoeg alle eer geven. Dank u wel voor alles. En we danken u dat u ons niet alleen vergeeft, maar dat u ons ook erbij wilt helpen om uw voorbeeld te volgen. En zo u te dienen op de manier waarop u ons hebt gediend. Dat kunnen we natuurlijk nooit volledig doen, want u bent uniek. Maar Heer, Heilige Geest, u kunt wel maken dat er al wat verandert in ons. Ook al is het maar een beetje. Dat we iets meer op u gaan lijken, u wil doen en zo de wereld u in ons ziet. En ook naar u begint te vragen en u leert kennen. We bidden u dat u maakt dat uw leefregels in ons vlees en bloed overgaan. En als we nu opnieuw uit de Bijbel gaan lezen en de verkondiging horen, hebben we eveneens uw hulp nodig. We bidden u dat u maakt dat we begrijpen wat we horen. Dat we het inhoudelijk begrijpen en dat we ons ook persoonlijk door u aangesproken voelen. Houd alles tegen wat onze aandacht van u wil afleiden. Wat het ook maar mag zijn. En zegen zo al het horen en het spreken. Hier in de kerk, thuis en waar we ook meer luisteren. Geef dat we ons allen met elkaar en met u verbonden voelen. Dat we merken dat we één gemeente van u zijn, waar we ook nu zijn. En dat u bij ons bent, ook thuis of waar we nu ook meer luisteren. Dat alles danken bidden we u, Vader in de hemel, niet omdat we er recht op hebben, maar omdat u het ons vanwege het lijden, sterven en weer levend worden van uw Zoon Jezus Christus, uit genade, graag wilt schenken. Amen. En dan heb ik nu gehoord dat de gemeente, dat iemand een lied heeft uitgekozen om nu te zingen. Opwekking 669, dat gaan we nu zingen voordat we de eerste schriftlezing gaan horen.
Glorie zien.
Prachtig lied, past ook heel goed bij het thema inderdaad. God is groot, over de grootheid van God. We gaan nu de eerste stuk uit de Bijbel horen, wat ik nu ga lezen. Eerst iets uit het Oude Testament, uit Genesis 21, de versen 1 tot en met 21. Genesis 21, 1 tot en met 21. En daarna zingen we uit de Evangelische liedbundel, lied 203, de coupletten 1 en 2, Genade zo oneindig groot. Wat is hier gebeurd? Het is gebeurd dat de Heere God die heeft Abraham en Sara beloofd dat ze nog een zoon zouden krijgen. En dat duurt dan heel lang en dan denken Abraham en Sara dat ze er maar zelf iets aan moeten doen. Dan gaat Abraham die gaat met Hagar, met de slavin van Sara naar Bet en dan wordt dus Ismaël geboren. Maar dan uiteindelijk dan wordt toch ook daar krijgt ook Sara nog een kind, Isaac. En dan, daarover lezen we in Genesis 21 het volgende. Er moet Genesis 21 zijn. 1 tot en met 21. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, dus toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort, die zal met me meelachen. Verder zei ze, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven. Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd van de borst genomen. En op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sara zag dat de zoon van die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. En toen zei ze tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. En ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Bezeba. Toen het water uit de zak op was, wierp ze het kind onder een van de struiken. Ze ging op een afstand zitten, zover als men met een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. En terwijl ze op een afstand zat, begon ze luid te huilen. En toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God, die riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat ze een waterput zag. En ze liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Amen. God was Hagar en Ismaël ook genadig. Dat is de ene kant van wat we hebben gehoord, maar er zit ook nog een andere kant. En daar gaan we nu iets horen uit Galaten 4, 21 tot en met 31. Galaten 4, 21 tot 31. Daar, Paulus die schrijft aan christenen in Galatië, dat is een streek in Turkije. En daar haalt hij dit bericht uit Genesis 21 aan. En wat is daar in de hand aan de hand in Galatië? Daar zijn mensen die zeggen eigenlijk van ja, als je gered wilt worden, dan moet je ook de wet van God houden. Dus die moet je ook houden om gered te worden. Het is niet alleen maar, Gods genade is niet alleen maar genoeg. Je moet ook leven zoals hij het wil. Dus dat is heilsnoodzakelijk. En dan zegt Paulus daarover, tegen de christenen in Galaten. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin, Hagar, en één van de vrije, Sara. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. En deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië. En komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baat. Barst los in gejuich en roep, u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij, dus die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt echter de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, we zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Na de verkondiging zingen we de coupletten 1, 2 en 4 van gezang 440. Gezang 440, 1, 2 en 4 na de verkondiging. Gasten, luisteraars, elders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. God is groot. God is groot. Dat is een uitspraak die we zowel in het christendom, als ook in het jodendom, als ook in de islam tegenkomen. Groot is Hij, Allerhoogste Heer. Zo staat het in de opwekkingsbundel waaruit we hebben gezongen. Maar ook in de psalmen die christenen en joden gemeenschappelijk hebben, vinden we de uitspraak, de Heer is groot. Psalm 145, vers 3. En het meest bekend is ons de uitspraak uit de mond van moslims. Denkt u misschien van, wat bedoelt u daarmee? Ja, als op tv nieuwsberichten langskomen van moslims die aan het demonstreren zijn, of van oorlog in landen waar moslims leven, dan hoor je telkens weer hun roep, Allahu Akbar, Allah, God is groot. Drie godsdiensten, drie keer dezelfde uitspraak. Je zou de indruk kunnen krijgen dat we het in de drie godsdiensten, jodendom, christendom, islam, met dezelfde God te maken hebben. En die indruk die kan zich ook versterken als je dan in de Bijbel leest en ook de Koran. Wat wij het Oude Testament noemen is de Bijbel van het jodendom. En als je leest wat in het Nieuwe Testament staat, dan kom je erachter dat je het in het Oude en Nieuwe Testament met dezelfde Vader in de hemel te maken hebt. Sommigen die zeggen dan wel van ja, de Vader in het Oude Testament, ja dat is heel anders dan in het Nieuwe Testament. Dat is een heel andere God, want in het Oude Testament, daar komen we vooral een God van oordeel en van oorlog tegen. En in het Nieuwe Testament vooral een God die genadig is. Maar als je beide testamenten goed leest, kom je erachter dat het dezelfde God is. Dat de God in het Oude Testament, de Vader in de hemel in het Oude Testament ook al liefdevol en genadig is. En dat in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, die is ook streng. Die jaagt ook mensen, de geldwisselaars, de tempel uit. Het is dezelfde God. En bovendien zijn Jezus En de eerste christenen Joods blijven ze binnen het Jodendom functioneren. En als je de Koran leest, dan kom je erachter dat vele berichten uit de Bijbel, of vele belangrijke berichten uit de Bijbel, ook in de Koran te vinden zijn. Adam en Eva, Noah, Abraham, Mozes, David, Johannes de Doper, Jezus, ze zijn allemaal ook in de Koran te vinden. Jezus wordt in de Koran zelfs Messias genoemd. En de normen en waarden uit het Oude en Nieuwe Testament en de Koran, die lijken op veel punten ook op elkaar. De 10 geboden, die worden bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament voor een groot deel door Jezus herhaald. En in de Koran, daar kom je ook dingen tegen zoals bijvoorbeeld het geloof in een dag van het oordeel. He, dus een dag waarop God alles gaat oordelen. Dat vinden we ook in de Bijbel, maar ook in de Koran. En bijvoorbeeld ook het geloof in de voorbeschikking. Dat God bepaalt wie wel of niet wordt gered. Veel overeenstemming dus. En dat maakt dat sommige mensen zeggen, Joden, Christen en Moslims, ja, we geloven allemaal in dezelfde God. En dat wordt binnen die drie godsdiensten ook door een deel van de geleerden beaamd. Ik ben in 2007 naar Kampen gekomen voor het tweede deel van mijn studie voor dominee. En het eerste vak was, wat ik daar moest volgen in Kampen, dat was het vak Abrahamitische religies. En daarin werd erop gewezen dat zowel Joden als ook christenen als ook moslims in Abraham dezelfde aartsvader hebben. Van Adam tot Abraham delen Joden, christenen en moslims dezelfde geschiedenis. En wat was dan een van de conclusies van de hoogleraren? Dat was, die drie godsdiensten, Joden, christenen en moslims, moeten met elkaar in contact zijn, in gesprek. En dat klopt ook. Dat is ook zo. Waarom is dat ook zo? Vanuit ons christelijk oogpunt gezien is het zo van, ja, er zijn tijden geweest waar bijvoorbeeld waar er kruistochten waren. Waar we, dat was in de middeleeuwen, waar we dan op tocht gingen en inderdaad mensen van andere geloven afmaakten. Maar dat kan niet de oplossing zijn. Dat wij mensen die anders geloven, dat we die gaan vermoorden. Zoals helaas sommige christenen dat ook doen in enkele delen van de wereld. Andersom gebeurt dat natuurlijk ook. Heel veel, horen we ook heel veel van, dat moslims dat doen, maar christenen doen dat ook. Maar dat kan niet de oplossing zijn, want wij willen toch dat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En hoe moeten ze tot geloof komen in de Heer Jezus als ze dood zijn? Als we ze vermoorden. Dat kan niet de oplossing zijn, dat we mensen afmaken. Het kan niet de oplossing zijn dat we de kreet, dat moslims of christenen, de kreet God is groot gebruiken om de strijd met elkaar aan te gaan. Maar helaas gebeurt dat wel. We zien dat gebeuren in het buitenland. Maar we horen ook in Europa steeds meer stemmen die opkomen en die dan in de naam van het christendom de strijd tegen moslims in Europa willen aangaan. Je hebt bijvoorbeeld politici, die hoor je verder nooit over het christelijk geloof. En die gaan dan nu plotseling zeggen van, al die buitenlanders, die moslims, die moeten maar het land uit, want we leven in een christelijk land. En ook onder gewone burgers komen die geluiden steeds meer op. Maar ja, als je in de Bijbel en Koran leest, ja, er zijn inderdaad, er zijn in het Oude Testament zijn er bijbelplaatsen waar je dat inderdaad tegenkomt, dat God de strijd aangaat met andere volken. Hier in onze bijbeltekst staat ook dat inderdaad de Heere God, of niet de Heere God niet, maar inderdaad die stemt ermee in dat Hagar en Ismaël weg moeten, dat klopt. Maar zoals we straks zullen zien, we moeten dat wel in een goede context plaatsen. De Heere God, die stuurt hen wel weg, maar die zorgt wel voor hen. Die kant moeten we niet vergeten. Hagar en Ismaël die worden niet helemaal losgelaten door de Heere God. Dus, en dat vergeten we dan heel snel. En je kunt ook in de Koran trouwens teksten vinden waar, en moslims die slaan die teksten dan vaak over, waar staat dat ze met mensen van andere godsdiensten goed moeten omgaan. Dus, en ook in dat verband kan het ook belangrijk zijn om erop te wijzen van dat de normen en waarden uit Bijbel en Koran, dat die deels overeenkomen. Ook al Ook al worden we het niet met elkaar eens, als verschillende, van verschillende godsdiensten, toch moeten we vanuit de boeken waarin, ja, waarop ons geloof gebaseerd is, moeten we in vrede met elkaar samenleven. Zo goed mogelijk. Wel van ons geloof vertellen, dat wel, ook van ons geloof, wij van de Heer Jezus, maar dan wel in vrede samenleven. Dus, wat dat punt betreft, hadden de hoogleraar wel gelijk. Maar, als dan op basis van, van Abraham gezegd wordt dat we dezelfde God hebben, dan gaat het mis. Dan gaan we er mis in. En waar gaat het dan precies mis? Het gaat mis bij de invulling van het woord God. He, als wij het over God hebben, en dan denken we vaak aan de Vader, de hemelse Vader. En dat klopt ook, de Vader in de hemel is God. Maar als dat voor ons alles is, dan hebben we maar 1/3 van de waarheid te pakken. Want voor ons christenen is ook de Heilige Geest God. En nog belangrijker, ook de Heere Jezus Christus is voor ons christenen God. Want dat heeft hij zelf gezegd op verschillende plaatsen. Hij heeft gezegd, ik en de Vader zijn één. Hij heeft Psalm 23 aangehaald, waar God, waar zijn Vader zegt, ik ben de goede herder. En dan zegt de Heere Jezus, die neemt dat in zijn mond en die zegt dan, ik ben de goede herder. Dus dan laat hij ook mee zien dat hij en de Vader eens zijn. En dat punt, dat Jezus Christus voor christenen God is, dat is het beslissende verschil tussen aan de ene kant christenen en aan de andere kant joden en moslims. Want dat Jezus Christus, dat een mens God is, dat is voor gelovige joden en moslims godslastering. Dat kan absoluut niet. Daar staat de doodstraf op. En dat is ook een van de redenen waarom de Heer Jezus is gekruisigd. Omdat men hem dat niet wil geloven wat hij zei. Namelijk dat hij dus zei, dat hij dus eigenlijk te kennen gaf dat hij de Heere God is. Maar juist dat is voor christenen van wezenlijk belang. En dan kun je vragen, waarom dan? Waarom is dat zo belangrijk? Dat is belangrijk, want wij geloven erin dat wij eeuwig met de Heere God kunnen leven, omdat de Heere Jezus Christus weer levend is geworden. Maar ja, de Heer Jezus Christus kan alleen maar levend worden als hij ook God is. Een mens kan zichzelf na de dood kan niet weer levend worden na de dood. Dat kan alleen God. Die kan de dood verslaan. En nog iets anders. Want de Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. Dat geloven wij. Dat hij de doodstraf heeft gedragen. Dat onze zonden vergeven zijn. Maar dat kan alleen maar omdat de Heer Jezus Christus nooit zelf zonde heeft gedaan. Omdat hij altijd perfect heeft geleefd. En dat kan alleen maar God. Dat kan een gewoon mens zoals wij. Wij kunnen niet volledig zonder zonde zijn hier op aarde. En de Heere God, dus de Vader in hemel, die aanvaardt alleen maar een perfect offer. Dat zien we al in het Oude Testament. Daar moesten de mensen of het Joodse volk dat moest dieren offeren. Zodat de Heere God, de Vader in de hemel, aan de Heer Jezus Christus herinnerd werd, die nog moest komen. En die dieren, die moesten perfect zijn. Dat mochten geen kreupeldieren zijn. Die moesten volledig perfect zijn. En daarom, de Heer Jezus moest ook volledig perfect zijn. En was hij ook. Dus daarom is hij ook God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn ieder voor zichzelf God. En ook samen met elkaar. Met het woord God zijn, is niet alleen de Vader in de hemel bedoeld, maar ook de Zoon en de Heilige Geest. En daarom klopt het niet als mensen zeggen dat Joden, Christen en Moslims in dezelfde God geloven. En dat wordt ook nog op andere punten duidelijk. Bijvoorbeeld uit de punten die onze Bijbeltekst uit Galaten aandraagt. Daar wordt dus ook weer Abraham genoemd. En dan zou je kunnen denken, oké, dan gaat Paulus misschien ook zeggen van nou, Joden, Christen, Moslims, we hebben dezelfde aartsvader. Maar daar heeft hij het hier niet over. Hij legt juist de klemtoon bij de zonen. Bij Isaac en Ismaël. Bij Ismaël, van wie Mohammed afstamt. En bij Isaac, van wie Jezus afstamt. En in deze Bijbeltekst kunnen we aan de moeders, aan Hagar en Sara, en aan de manier hoe Isaac en Ismaël verwekt worden, zien dat het christendom wezenlijk anders is dan het jodendom en islam. Want wat is er gebeurd? Nou, zoals gezegd, God had aan Abraham en Sarah beloofd, jullie gaan nog een zoon krijgen. Nou, ze waren al op leeftijd en ze konden er niet meer geloven dat het gebeurde. Toen heeft Sarah gezegd van, nou Abraham, je moet maar met Hagar naar bed gaan, want anders dan gebeurt dat niet. Dus Abraham en Sarah, die hebben zelf actie ondernomen om nog kinderen te krijgen. En dan zegt Paulus hier, nou, zo gaat dat dus vaak, zo gaat het ook bij in het jodendom en moslims, en ook soms bij ons christenen, bij sommige christenen, bij ons ook, dat wij toch ergens denken, we moeten zelf iets doen. We moeten zelf iets doen om dat te krijgen wat we graag willen, namelijk het eeuwige leven. En vergeving van zonden. We moeten zelf iets doen. Precies zoals Abraham en Sarah dat ook dachten. En zo doen we dat over christenen dat heel makkelijk, dat we de fout begaan, dat we denken alsof we onszelf goed kunnen maken in Gods ogen. Dat is ook bij de christenen hier in Galatië aan de hand. Maar dan zegt Paulus inderdaad, wie zelf in actie komt om zijn heil te verdienen, die wordt eigenlijk een slaaf. Die wordt een slaaf van de duivel uiteindelijk. Van God, van de wet. Die wordt een slaaf van de wet. Hoe bedoelt hij dat? Als je denkt dat je zelf het moet verdienen, door Gods leefregels te doen, dan voelt het alsof je van alles en nog wat moet. En vooral, dan weet je ook nooit of je het wel goed genoeg doet. Dat weet je niet. Want dan zit je de hele tijd van, nou, heb ik wel genoeg goede dingen gedaan? Klopt die balans wel? Doe ik veel slechte dingen? En dan ben je altijd in onzekerheid. En dan fluistert de duivel je constant in, je doet het niet goed genoeg. Het komt niet goed met jou. Je bent geen kind van God. Dus als je zelf je heil wilt verdienen door goede daden, dan word je een slaaf. Zoals Hagar. Maar in het christendom werkt het dus anders. Daar kun je niet zelf maken dat je naar de hel gaat. Naar de hemel gaat. Maar alleen God kan dat maken. Alleen God kan dat maken dat je met God samen eeuwig leeft. Door een wonder dat hij heeft beloofd. Precies zoals hij ook aan Abraham en Sarah een wonder heeft beloofd. Namelijk dat ze op hoge leeftijd nog een zoon samen zouden krijgen. Iets wat volstrekt niet kan. Volgens menselijke maatstaven. Want ze zijn veel te oud. Kan niet. God heeft aan de gehele wereld beloofd dat hij zelf in Jezus Christus op aarde gaat komen. Voor ons mensen gaat sterven en opstaan. En ons daarmee het eeuwige leven gaat schenken. En ook dat is voor gelovige Joden en moslims is dat godslasterlijk. En ook voor mensen die niets geloven. En ook voor christenen is het soms moeilijk om dat te geloven. Zoiets. Dat God mens wordt. Dat vinden bijvoorbeeld de Grieken, die vonden dat totaal, dat is totaal gek. Of dat een mens weer levend wordt na de dood. Dat is voor ons ook niet altijd makkelijk te geloven. Maar God heeft dat waargemaakt. God heeft het wonderige waargemaakt. Heeft waargemaakt wat hij heeft beloofd. Heeft waargemaakt wat hij aan Abraham en Sarah heeft beloofd. En ook waargemaakt wat hij in het Oude Testament aan zijn volk heeft beloofd. Namelijk dat hij de Messias zou sturen. Dat hij zelf op aarde zou komen. En daarmee heeft hij zijn volk, ook ons, bevrijd van de zonde. Van het moeten en van de twijfel of je wel of niet naar de hemel gaat. Christenen zijn geen slaven, zegt Paulus. Maar vrije mensen, zoals ook Sarah een vrije was. Christenen kunnen zichzelf niet bij God verdienen. En dat hoeven ze ook niet. Christenen zijn geen slaven van Gods leefregels. Ze moeten die niet volgen, maar ze mogen die volgen. En ze willen dat ook graag. Dus dat is een andere manier van hoe. Ja, het werkt gewoon anders. Christenen die moeten het niet, maar die willen het graag. Omdat ze zo dankbaar ervoor zijn dat Jezus Christus hun vrij heeft gemaakt van de zonde, van de gevangenschap, van de duivel. Omdat Jezus Christus hen zoveel geeft, zoveel liefde en genade. Omdat Jezus Christus ervoor gezorgd heeft dat het goed is tussen hen en God. Gasten, luisteraars, elders, broeders en zusters. God is groot. Hij is zo ontzettend uniek. Zo geweldig. Zo anders dan wat andere godsdiensten beweren. Dat betekent niet, zoals gezegd, dat we Joden en moslims als mensen moeten bestrijden. Als mensen. Dat we hen, ja, dat we hen het land mogen uitjagen, vermoorden en noem maar op. Want als Paulus zegt, jaag de slavin en haar zoon weg. Dus want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Dan gaat dat over mensen binnen de kerk. Niet over mensen buiten de kerk. Hij spreekt hier tot christenen. Tot christenen in de streek Galatië. En wat hij daarmee wil zeggen is, dat die christenen, die moeten binnen hun gemeente en ook bij zichzelf alles wegjagen en bestrijden wat zegt, je moet je heil zelf verdienen. Je moet je heil zelf verdienen. Dan moet je ook bij jezelf tegen strijden. Want de duivel die wil ons dat steeds weer, wil hij ons erin fluisteren van, ja, nee, met de genade, zo makkelijk werkt dat niet. Dat je gewoon maar om vergeving kunt vragen en dat je dan al alles goed is. Nee, je moet er zelf ook iets voor doen. Als dat bij onszelf opkomt, moeten we dat bestrijden. Wegjagen, zeggen van, zo is het niet. De Heer Jezus Christus is voor me gestorven en dat is genoeg. En zo moeten we ook in onze gemeente, moeten we daar duidelijk tegen ingaan. Als mensen dat beweren, dat wij zelf er nog iets aan moeten bijdragen en kunnen bijdragen. En ik bid erom dat wij ons steeds weer opnieuw laten raken hoe geweldig de drie-enige God is. Hoe uniek Hij is. Dat Hij alleen dat kan geven waarna mensen verlangen. Liefde, recht, redding en nog zoveel meer. En dat we ons geloof in Zijn genade door de viering van het Heilige Avondmaal laten versterken. Ons op die viering voorbereiden. En dan dus niet door heel veel goede daden nu te doen deze week, maar door onszelf te onderzoeken en dingen door God recht te laten zetten. Ja, goede daden doen is ook goed, dat niet, maar we moeten niet denken dat we daarmee dingen recht kunnen zetten bij God. Dat kunnen we alleen door vergeving te vragen. En dat moeten we doen. Deze week vergeving vragen bij God, ook bij elkaar, dingen weer recht zetten voordat we het avondmaal vieren. En ik bid het ons toe dat we uit dankbaarheid voor wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan, ook van Hem willen vertellen. Door woorden en daden. De ene die is meer goed in de woorden, de andere meer in de daden. Beide is belangrijk. En dat we aan iedereen ook. Ook aan mensen die andere dingen geloven. Dat we niet alleen maar naast elkaar heen leven. Dat is ook niet de bedoeling. Maar dat we ook met mensen die andere dingen geloven spreken. En zeggen, de Heer Jezus Christus, dat is de beloofde Messias. Die is ook jouw redder. En dat we dan inderdaad erom bidden dat God mensen het geloof geeft. En als dat nog niet zo is, dat we dan wel in vrede met hen leven. Met elkaar in vrede met God. Want Zijn vrede is de echte vrede. Die is groter dan alle wereldse vrede. Want God is groot. Amen. Gaan we nu dank en voorbidden doen. Laat ons bidden. Drie enige God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u niet een God bent die ons iets oplegt wat ons in onzekerheid laat. Of wat we nooit waar kunnen maken. Dank u wel dat we ons het eeuwige leven niet hoeven te verdienen. En dat we ook niet hoeven te twijfelen of we wel of niet voldoende naar uw wil leven. Want we leven hier op aarde nooit voldoende naar uw wil. Ja, we kunnen wel. Ja, u kunt ons wel veranderen, Heilige Geest, dat we wel wat meer leven zoals u dat wilt. En als dat gebeurt, is dat, ja, bent u daar ook blij om. Maar we blijven in uw ogen altijd tekortschieten. Heere God, dank u wel dat u ondanks dat de wereld niet geheel en al verloren laat gaan. Dat u in de Heer Jezus Christus zelf op aarde bent gekomen om de doodstraf te dragen die wij hadden moeten dragen. We danken u dat u de dood hebt overwonnen, zodat ook wij in u overwinnaars kunnen zijn en het eeuwige leven kunnen hebben. We bidden u, maak dat we dat nooit vergeten. Dat we nooit vergeten dat we alleen door u gered kunnen worden, Heer Jezus Christus. Maak dat we nooit vergeten dat we in de drie enige God geloven. God Vader, God Zoon, God Heilige Geest. Dat alleen christenen in deze God geloven. En dat dat echt de andere God is dan wat Joden en moslims geloven. Geef dat we telkens weer geraakt worden door de blijde christelijke boodschap. Maak dat het ook aankomende zondag gebeurt als we zo u wilt het heilige avondmaal gaan vieren. Help ons in de voorbereiding daarop. Dat we door u alles uit de weg laten ruimen wat een ontmoeting met u en met elkaar in de weg staat. En geef dat we, gesterkt door woord en sacrament, uw blijde boodschap ook graag willen doorgeven. Dat we ook met mensen van andere godsdiensten in contact willen komen om over het geloof te spreken. Dat we naar wegen zoeken om op zijn minst in vrede naast elkaar te kunnen leven. En elkaar het leven niet onmogelijk te maken. Geef ons in uw wereld wijsheid ertoe. Schenk uw wereld uw vrede, Heere God. Geef dat inderdaad uw volk, waartoe wij mogen behoren. Joodse volk, dat ook zij zien dat hun Messias al is gekomen. Dat ze er niet meer op hoeven te wachten, maar dat u, Heer Jezus Christus, de Messias bent. Schenk dat ze zich ook tot u bekeren. We danken u ook voor alle Messias beleidende Joden, Heer God. Joden die u al als Heer hebt en God hebben aanvaard, Heer Jezus Christus. En schenk dat ook nog meer mensen u leren kennen en aanvaarden en in u geloven, Heer Jezus Christus. Ook mensen van andere geloven. Wees zo ook bij alle landen waarin mensen elkaar vanwege hun geloof vervolgen, geweld aandoen en zelfs doden. U kent al die landen en alle mensen die daaronder te lijden hebben. Heere God, maak een einde aan geweld en oorlog. Geef wijsheid aan alle mensen die daar, ja, die regeringsleiders zijn. Ja, ontferm u, Heere God, ook over Israël, over verschillende volksgroepen. Schenk ook daar uw shalom, uw vrede. Behoed en bewaar uw volk. En geef ook dat ook daar mensen tot geloof komen in uw drie enige God. Heer God, we bidden u voor. En ook voor alle spanningen die er zijn tussen Verenigde Staten en zoveel andere landen. Vanwege die importheffingen. Heer God, we bidden u dat u... Ja, dat u ook wat dat betreft wijsheid geeft. Dat we als mensen op deze wereld, dat wij met elkaar voor u gaan. Dat we niet tegen elkaar in gaan werken, maar met elkaar voor u gaan, Heere God. Heere God, wees zo ook bij de gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Dank u wel dat er ook dit soort van dingen, dit soort van lichtpuntjes nog zijn. Geef dat ook echt, dat die gesprekken ook slagen, Heere God. En dat ook zo op die manier... ook in Noord-Korea de situatie beter wordt. Ook voor de christenen die daar zo verschrikkelijk lijden, Heere God. Ontferm u over alle mensen die daar te lijden hebben. En we bidden u zo ook voor allen, Heere God, die hier niet meer kunnen komen. Vanwege een afnemende gezondheid, die hier niet meer in de kerk kunnen komen. Mensen die in zorginstellingen of thuis worden verzorgd. Dank u wel voor beroepskracht en mantelzorgers. Geef dat zij zich ook gezien weten, dat hun werk ook gewaardeerd wordt. En help zo mensen om met afnemende gezondheid om te kunnen gaan. Troost hen. Geef mensen die hun bezoeken. Ja, wees bij allen die ook eenzaam zijn. En laat hen ook merken dat u altijd bij hen bent. En dat u hun vader bent en van hen houdt. Heere God, ja, wees zo bij allen die ziek zijn, op welke manier dan ook. Lichamelijk, psychisch, tijdelijk of chronisch, lichte ziekte, zware ziekte. U kent elke situatie, u kent in ieder. U weet wat er speelt. U zegt dat u de arts bent, Heere God, verbid u. Schenk genezing. En waar dat niet meer gebeurt, schenk dan kracht om met de situatie om te kunnen gaan. In de stilte hebben we de mogelijkheid om met u te spreken. Vader in de hemel, dank u wel dat we door Jezus Christus met u verzoend zijn en dat u ons door het werk van de Heilige Geest hoort. We geven u alle eer door het gebed te bidden dat u, Heer Jezus Christus, ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan is er nu de mogelijkheid om openlijk voor het geloof in de drie enige God uit te komen. Dat kunnen we doen door Evangelische Liedbundel 274a te zingen. Dat is de geloofsbelijdenis en voor zover mogelijk kunnen we dat staande doen.
Yeah.
dan hebben we nu de mogelijkheid om uit dankbaarheid voor wie God is door te geven van wat Hij ons in bruikleen heeft gegeven. De collecte en daarna zingen we voor zover mogelijk staande als slotlied de coupletten 2 en 3 van gezang 445. De drie enige God is genadig, omdat God de Zoon Jezus Christus voor ons gestorven en opgestaan is. Hij leidt ons, ook door moeilijke tijden in deze wereld, totdat we voor eeuwig bij Hem zijn. Hij is bij ons, door zijn Heilige Geest en door zijn zegen voor wie we ons mogen openstellen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Almachtige Vader in de hemel, en de gemeenschap die God de Heilige Geest met Hem en onder elkaar ons geeft, die genade, liefde en gemeenschap, die zijn blijven met u, met jou, met ons allen.